Hello.
Hello, everybody. Now we're going through with it. Am I doing all of them?
Vamos falar blogs, não.
Thank you.
Does it? Nee, nie had, eh? Ja, hoe komt het hier?
Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan provenant A.R. van Asselt uit Baan. En vanavond hoopt onze eigen predikant, dominee T. Lucas, om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Zondag 27 maart, de vijfde Lijdenszondag, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10:00 provenant J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland. In CCK 2. En 's avonds om 7:00 dominee M. van Kooten uit Elspeet in de Westerkerk. Uur te beginnen. Deze week wordt de 12 club weer gehouden en wel op dinsdagavond van 6:30 tot 8:00 in de unit bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn van harte welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 33 vers 7.
Onze hulp en onze enige verwachting die is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laten we zingen van Psalm 9 en daarvan het 20ste vers. Al Heere, jaag hun vervaardheid aan en doet de heidenen verstaan dat zij die Sions rampen wensen geen goden zijn, maar broze mensen. Het is vers 20 van Psalm 9. Wij stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En wij zingen dan belijdend, erkennend van Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En wat er verder volgt in Psalm 32, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naaste huis. Gij zult niet begeren uws naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuinen en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. twee schriftlezingen voor deze morgen. De eerste vindt u in Genesis 3. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 10. En vervolgens Johannes 19, vers 1 tot en met 16. Maar eerst dus Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat in dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Vervolgen wij in Johannes 19 en daarvan vanaf het eerste vers. En in het evangelie van Johannes 19, daar klinkt het woord als volgt. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed, en Pilatus zei tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem. Kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zult geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk, die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem hem weg, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden en zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover. Laten we nu de Heer aanroepen in gemeenschappelijk gebed om de bediening van de Heilige Geest in ons midden. Laat ons bidden. Heer, zo danken we u op deze morgen in de naam van uw enige lieve Zoon. Dat wij door uw genade samengekomen mochten zijn hier in dit gebouw om uw woord te openen. Dat woord, Heer, zo heerlijk vertaald in onze eigen taal. De psalmen erbij die we mochten zingen. Het is een teken van uw trouw dat u tot hiertoe ons genadig bent geweest in zoveel opzichten. En nou komen we tot u, Heere, om meer. Want dit is niet genoeg. Laat het niet zo zijn op deze morgen, dat het woord geopend is, de psalmen hebben geklonken, zelfs over onze eigen lippen. En dat het dat dan is. Maar Heere, wij vragen u op deze morgen om dat hele speciale, diepe, rijke, een ontmoeting met u. Dat u zichzelf laat zien in deze schriften. Dat u ook ons laat zien in deze geschriften. En dat u dat wonder doet, Heere, ook op deze morgen wat helemaal niet kan, dat u die twee samenbrengt, die niet bij elkaar schijnen te passen, maar dat wonder van uw zondaarsliefde, dat u over onze straten gelopen hebt, zondaar omhels, melaatse, blinde, zieke. O, dat uw stappen vanmorgen ook onder ons er waren, Heere Jezus. Kom bovenal met die lieve Heilige Geest, die je harten inneemt, vooral ook vanmorgen in het preken. U weet het wel, Heere. U weet het wel, wat voor middel u uitgekozen hebt voor de bediening van het evangelie. En soms voelen we het meer dan anders, dat het zo als een ongeschikt middel lijkt in onze eigen ogen. Wat moeten we nou zeggen, Heere, van uw liefde, van uw staan in de rechtszaal, voor Pilatus, voor de rechthebbende macht van die tijd. Geef ons een tong, Heer, en bovenal ook een hart, om goed van u te spreken. Dat die rechtszaal niet heel ver bij ons vandaan blijft vanmorgen. Maar dat u het zo genadig dichtbij brengt, dat we vanmorgen vergeten dat we hier aan de Kerkstraat nummer 2 in Vriezenveen zijn. Maar dat u maakt, Heere, deze bijeenkomst tot een herinnering, maar zo levendig dat we als het ware erbij zijn in die rechtszaal. Waar dat heerlijke vonnis geveld is, u ter dood, Heere, dat we dat zouden mogen aanbidden, bewonderen, bekijken, naspeuren. Oh, daarom, Heere, bidden we ontmoedig om die Heilige Geest. Niet alleen om het woord wat hier staat geschreven te verkondigen. Maar dat u ons inleidt, meeneemt. Dat u ons verstand verlicht om het vonnis ook te begrijpen. Te verstaan, te voelen. Dat we daar ons aan mogen laven. Dat we daarvan mogen eten en drinken. dat heerlijke vonnis, wat zal maken dat niet lang na die dagen u het uit kon roepen met de meest rechte stem ooit. Het is volbracht. Wij hebben veel van u nodig, Heer Jezus, op uw troon. En laat er ook op deze morgen trekking zijn in de banken, op de stoelen hier, op de kansel. Dat we u aan uw mouw mogen trekken als het ware. Ja, meer aan de mantel, aan de slip van uw mantel. Opdat we zouden genezen van de kwalen die ons zo bezetten. Bovenal ook die kwaal waar we op deze morgen in het bijzonder bij stilgezet worden. We hebben ervan gelezen. Die vrucht, dat die arm van Eva zich uitstrekte. En dat dat de komende eeuwen van de geschiedenis zal gaan bepalen. O, Heere, neem ons mee, dat wij daar ook bij geweest waren. Dat we precies dezelfde begeerte hebben gehad als Eva. En dat we nog steeds dat een aanlokkelijke vrucht vinden, ook na ontvangen genade zelfs, om als God te wezen, om kennis te hebben van goed en van kwaad. Verootmoedig ons, breek ons, maar ook vul ons, bedek ons. We hebben zoveel van u nodig, we hebben u veel te vragen, maar we kunnen u niet vragen om weinig. Want dat zou te kort zijn, te weinig. Wij vragen u om grote dingen. Maar doe het niet om ons. Doe het om uw grote naam. Om Jezus' zaak alleen. Amen. Het is mijn verlangen in het bijzonder stil te staan vanmorgen met u bij... Wat we ook hebben gelezen in Johannes 19 en daarvan het 7e vers. En met name het laatste deel. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Dat is het vonnis. En het verlangen om in twee verkondigingen daarbij stil te staan. In de eerste plaats letten we op Eva's verlangen, wat we ook gelezen hebben. Ook ons verlangen om als God te wezen. En in de tweede plaats op het verlangen van de Heer Jezus. Het verlangen van de Christus. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog zingen. En dat doen we met Psalm 14, het eerste en het tweede. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: daar is geen God. En ook het tweede: de grote God die het recht verdedigt, sloeg van zijn hemelstroon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroost. Dat zijn wij, de kinderen van Adam. Dus we zingen het eerste en het tweede van Psalm 14. Gemeente, wat werd het stil. Wat werd het onuitsprekelijk stil. Alle grazende dieren hadden verbaasd opgekeken. De vogels hadden hun zang ingehouden. Toen Eva haar hand uitstrekte. Het was zo stil dat het hoorbaar was geweest. Hoe het stiltje brak. Dat stille geluid van de zonde. De eerste zonde ooit. Door een mens bedreven. Wat had die vrucht er goed uitgezien? Hebben we het niet gelezen dat hij begeerlijk was voor de ogen van Eva. Goed tot spijzen. Maar is het niet waar dat als wij dat Bijbelboek Genesis openslaan, dat wij precies die woorden, begeerlijk voor de ogen, goed tot spijzen, dat we dat lezen van alle geboomte in Genesis 2, vers 9. Wat dan ook maakt dat die zonde van Eva iets onbegrijpelijks heeft. Vindt u niet? Vindt u niet? Als al die vruchten er nou zo goed uitzien, goed voor de ogen, begeerlijk, waarom dan toch die ene waarvan God gezegd had, daarvan zult gij niet eten. We mogen dat wel eens naast elkaar leggen. Genesis 2 vers 9. En wat we gelezen hebben hier in Genesis 3. Gelukkig eigenlijk voor ons. Gelukkig eigenlijk ook. Als dat een bladzijde wordt die voor ons iets onbegrijpelijks heeft gekregen. Wat heb je gedaan, Eva? Wat heb je gedaan? En ook, wat heb ik gedaan? Er was één ding aan die vrucht van morgen. Wat die vrucht een bijzondere aantrekkingskracht had gegeven. En dat was dat het ging om de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Nou, de jongens en meisjes kunnen dat wel een beetje voorstellen. Een banaan die pluk ik van een appelboom. Nee, natuurlijk niet. Een banaan pluk ik van een bananenboom en een appel van een appelboom en een peer van een perenboom. En wat pluk ik van deze boom, de kennis van goed en kwaad boom, kennis van goed en kwaad. Wat was de zonde daarvan, de ingrijpende zonde? Twee dingen. Hadden Adam en Eva kennis van goed en kwaad? In God. In God. Waar het hier om gaat, en daarom is het wel belangrijk dat we dat weten, dat is niet een. Dit is de misschien wel meest belangrijke bladzijde van onze familiegeschiedenis. Kennis van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad, dat is zo aantrekkelijk omdat dat een zelfstandigheid inhoudt. Wij hadden al kennis van goed en kwaad in God. Kennis van goed en kwaad, dat gaat om een verlangen van Eva om zelfstandig te worden. Om als God te worden. Daarom maakt die slang dat ook nog aanlokkelijker, aantrekkelijker. Wie wil dat op deze morgen? Als God wezen. Als God wezen. Nou? Dat willen wij ten diepste toch allemaal wel. Laten we dat eens proberen, wat dat te beseffen, wat dat zo aantrekkelijk maakte voor Eva, als God zijn. Het maakt in de eerste plaats zo onafhankelijk, zo zelfstandig, zelfstandig. Het maakt ook groot en belangrijk en vrij, zodat ik nu alles kan doen wat mijn hartje begeert. Wie vanmorgen willen nu juist zo afhankelijk en onzelfstandig zijn? Klein en nietsbetekenend. Wie wil nou de vrijheid van deze tegenwoordige wereld inleveren voor de vrijheid van het leven voor Gods aangezicht? Dat bewerkt alleen genade. Dat bewerkt alleen genade. Meestal spreken we niet zoveel over Eva. In de Bijbel gaat het ook meer over Adam als het verbondshoofd. Maar laten we dat vanmorgen toch eens doen, Eva. Een vrouw. De meest gelukkige vrouw ooit, Eva. En toch ook de meest ongelukkige vrouw ooit. Wat was er gebeurd? Niet gerekend op Gods belofte van die andere boom, de boom van het leven, waarvan ik de vrucht pluk van leven, leven, eeuwig zalig leven. Maar gerekend op die belofte van de slang, als God willen wezen. Kennis van goed en kwaad, onafhankelijk van God. Sinds die dag staat haar nageslacht, en het hele menselijke geslacht dus, want al het menselijke geslacht is nageslacht van haar, op gespannen voet met God. En is er een strijd ook in jullie leven en in mijn leven om God te zijn. En wie is er nou God in mijn leven? Sinds die dag verlangen alle kinderen van Adam naar de troon. De een in een prachtig slagend carrière-leven op de Zuidas in Amsterdam. En de ander op een prachtig koninklijk prinsessenachtig gezinsleven. Waar iedereen voor applaudisseert. Als God willen we wezen. Als God ook aanbeden worden. Strijd. Of om het in de woorden van de Heidelberger te zeggen. Sinds die dag zijn wij geneigd om God en onze naaste te haten. Dus wij wensen, als het ware heel kernachtig gezegd, om God te zijn. En onze liefde, ons verlangen om naar zelfstandigheid, die is er nog steeds. En het begint al heel vroeg. Als de jongens klein zijn en ik zeg, ik zal je even helpen. Nee, zelf doen. Zelf doen. We willen alles zelf doen. En als op huisbezoek, dan kom ik op huisbezoek. En dan in de avond van het leven Nou, het is toch wel fijn. Ik hoop dat ik nog lang hier, dat ik nog alles zelf kan blijven doen. Dat ik niet afhankelijk ben. En gelukkig, alles werkt ook nog mee vandaag. We kunnen ook alles zelf. We kunnen nu zelfs onze eigen bankzaken regelen. Geweldig, internetbankieren, het zelf doen. We kunnen steeds meer zelf. Zelf belasting invullen. En zelf nu die ellendige zelfscan in de supermarkt. Kunnen we alles zelf doen. Overal in onze samenleving duikt dat woord op. Zelf. Zelf. Alles zelf. Handig, fijn. Onze keuzes over wonen en werk. Wie met God wandelt, krijgt meer en meer moeite juist met dat woord zelf. Een lelijk woord. Waarom dan? Waarom? Omdat juist in die afhankelijkheid, onzelfstandigheid en aanhankelijkheid, daar ligt het ware geluk. Jongens, ik kijk jullie aan. Jongens, hoofd omhoog. Jullie zijn klein. Goed dat jullie er zijn vanmorgen. Dat is de beste plek in Vriezenveen waar je kan zijn. Op een paar andere kerken misschien nagelaten. Toen ik zo oud was als jullie, toen wilde ik ook graag groot worden. En later als ik groot wilde, dan... ik had er allemaal ideeën van. Sterk worden. Als ik later groot ben, dan word ik sterk. En dan kan ik een hoop zelf doen. Een paar beroepen had ik bedacht die ik dan zou worden. Dat waren hele andere dingen dan wat ik nu hier aan het doen ben. En jullie maken ook plannen. Later als ik groot ben. Eigen auto. Eigen gezinsleven. Eigen werk. Weet je wat gelukkig is? Als je nou bij het opgroeien gaat ontdekken dat je steeds minder kunt. Steeds minder. Apart hè, wat ik nu zeg. De Heere moet het je toch zelf leren, maar ik zeg het wel. Hoe ouder je wordt, hoe kleiner je wordt. We hadden vroeger een dominee in Baren en die zei het wel eens. Gods genade, dat groeit net als de staarten van de koeien naar beneden. Zo is het, jongens. Als ik later groot ben, steeds meer zelf kunnen. Ik hoop dat het niet lukt, jongens. Dat hoop ik. Petrus was ook zo'n zelfstandige man. Hij wilde ook steeds meer kunnen en hij kon ook steeds meer. En toen... ontmoette de Heer Jezus hem toen Petrus helemaal failliet was met zichzelf. Zichzelf zo was tegengekomen. En toen zei de Heer Jezus tegen hem, Petrus, nou de tijd gaat komen, dan zal een ander je gorden. Daar kun je jezelf niet eens meer aankleden. Nou, ik kom soms bij de mensen op huisbezoek en die moeten inderdaad aangekleed worden. En toch is het gelukkig. En toch is dat gelukkig. Soms denk ik, was ik nog maar zo'n klein kind. Alles staat klaar. Ik word zelfs geholpen bij het aankleden. Gelukkig als we daar vrede mee krijgen. In het natuurlijke, maar meer nog ook in het geestelijke. Petrus zat op een gegeven moment in de gevangenis. We kunnen er... overlees ik denk in Handelingen 12. En dan wordt hij aangekleed. De engel komt bij hem en die zegt, Petrus, doe je schoenen aan. We gaan. We gaan. Steeds minder. En ik kom tot uw hart opnieuw. Dit is de zonde, de kern van de zonde. Hier cirkelt ons leven omheen. We blijven zo lang mogelijk zelfstandig. We blijven zo lang mogelijk op eigen benen staan. In ons eigen huisje wonen. En zo is het geestelijk ook. We grijpen alles aan. Om maar voor onszelf te kunnen blijven zorgen. Nou, dat is Eva. Dat is ook Adam. Hun ogen gaan open. En ze beginnen zich te schamen. Dat ze naakt waren. Alle pogingen, gemeente. Alle pogingen van ons. Om op eigen benen te gaan staan. In het natuurlijke leven. En zeker ook in het geestelijke leven. Die brengen vroeg of laat schaamte teweeg. En is het niet nu, wat nog gelukkig is ook, dan wel straks in die grote dag. Waar we niet alleen zullen ontdekken, ik heb geen bladeren, geen vijgenboombladeren om mezelf te bedekken. Maar waarin we de duizenden tonnen rots aan stenen zullen verkiezen als bedekking. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van de Heere. Zo'n schaamte, zo'n schaamte. Gelukkig als we ons nu gaan schamen. En dan gaan we naar de tweede gemeente. Want dat is wat ik u het liefste wil verkondigen op deze morgen. We hebben iets gezien over het verlangen van Eva. Nou, dat is ook jullie en mijn verlangen. Om op eigen benen te staan. Om zelfstandig te worden, om God niet meer te benodigen. Om niet meer dat liefdesleven te hebben, zo afhankelijk en ook aanhankelijk. Dan komen we in Johannes 19. En met name dat zevende vers wat we lazen. Hij staat in de rechtszaal. Want dat was dat onnaspeurlijke, ondoorgrondelijke verlangen van de Heer Jezus. We hebben stilgestaan bij het verlangen van Eva, die verlangde om als God te wezen. Maar het onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke was van de Heer Jezus, die in de troon was, in de heerlijkheid, bij de Vader, in de warmte, in het licht, in een wereld zonder zonde, dat hij verlangde om mens te worden. Nou, zo zien we dan ook hier juist in de rechtszaal, juist rondom die weg richting het kruis, schittert hier, bloeit hier werkelijk open wat kerst is geweest. Het kerstevangelie, God in het vlees, hij die zich hult in de huid van zijn schepping. Zo tastbaar, aanraakbaar dichtbij, komt de Heer Jezus. Wat was dat verlangen van de Heer Jezus? Waar had hij lust in, zin in, om mens te worden? De apostel Paulus die schrijft in de Hebreeën, dat hij het kruis heeft dragen en de schande veracht vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Er lag iets achter dat kruis wat hem deed verlangen naar het kruis en wat er zou volgen op het kruis. Hij staat in de rechtszaal. En het klinkt. Hoe zou het hebben geklonken eigenlijk? Uit de mond van Pilatus. Zie de mens. Vers 5. Zie de mens. Bovenal de vraag, wat betekent dat eigenlijk? De mens. de mens? Wat is een mens? Wat is een mens? Nou, nog maar even wat uitleg. Dan moeten we steeds blijven uitleggen natuurlijk. Wat is een mens? Wat is een mens? We lezen in het Bijbelboek Genesis, want waar kunnen we beter lezen wat een mens is dan in de Bijbel zelf? En van de God zelf die ons geschapen heeft. Hij zegt in Genesis 1, vers 26, dat onbegrijpelijke, heerlijke verlangen. Laat ons mensen maken. Waarom dan? Waarom dan? Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Jongens en meisjes weten dat wel, denk ik. Jullie hebben vast wel eens ergens een standbeeld gezien. Een standbeeld van iemand, een belangrijke, nou, een meneer of soms een mevrouw. En soms midden in het dorp, dan staat er een beeld van steen. Nou, ik herinner me wel dat vroeger was er in Irak, Saddam Hussein. En die had een groot beeld van zich laten maken en dat neergezet in Bagdad. En dat werd toen omvergehaald. Ik herinner me de platen nog. Met touwen werd dat beeld van Saddam Hussein. Nou, heel veel heersers, Stalin en koningen, die lieten beelden maken van zichzelf. Van steen. Soms van hout. God heeft ook een beeld. Wat is het beeld? Wat is het beeld van God? Hebben jullie wel eens een beeld van God gezien? Het beeld van God, dat was de mens. Met een levende adem in zijn neusgaten geblazen. Gods adem. Heb ik dat wel eens gezien? Hebben jullie dat vanmorgen gezien? Dat je binnenkwam in de kerk en dat je een mens zag. En dat je... Het is een beeld van God. Het is een beeld van God. Het is sprekend God. Als we heel eerlijk zijn, denken we dat meestal niet, toch? Als we elkaar als medemensen zien, dan denk ik niet meteen, dat is een beeld van God. Dat is een beeld van God. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat komt door de zonde natuurlijk. Er zijn momenten in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel, dat iemand zo in de omgang met de Heere verbonden is, dat die man of vrouw wel dat beeld van de Heere weer gaat vertonen. En dan denk ik in het bijzonder dan bijvoorbeeld aan Mozes, die zo lang in de heerlijkheid van de Heere had verkeerd, daar op de berg, dat toen hij naar beneden kwam, dat de mensen hun een deksel wilde op Mozes aangezicht, want hij straalde zo. Hij had toen wel iets weg van de Heere, zijn schepper. Hij had toen wel iets weg van de Heere. In het evangelie wandelt de Heere Jezus over de straten van het oude Israël. En daar gebeurt het. Dat mensen hem zien en horen en zien handelen en dat dat iets van verzet wakker roept. Welk verzet? Welk verzet komt erop als wij in het evangelie de Heere Jezus in de ogen kijken? Waarom wordt de Heere Jezus hier volgens voor die wereldse rechters gedaagd? Is dat niet dat oude verzet? Ik wilde als God zijn. En nou is hier één die zo heerlijk, volmaakt, Gods beeld weerspiegelt. Apostel, die schrijft dat in Colossense. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Wat een beeld. En is hij niet beeldschoon in het vertonen van goddelijke heerlijkheid? Vanmorgen is het zo dat die strijd ook in onze harten woedt. Hij is God. Thomas, mijn Heere en mijn God. Of ik ben God. En als God zegt dat hij onze God wil zijn, dan weet het gevolg. We lezen het hier. Dan moet hij dood. God moet dood. God moet dood. Een hele eenvoudige, maar diepe bevindelijke vraag komt hier op voor mij, voor u. Is God uw God? Jouw God? Dat je terecht bent gekomen voor hem als mens. Een mens die mislukt is aan alle kanten in die poging om als God te zijn. Als een verloren zoon die geprobeerd heeft om zo ver mogelijk bij vader vandaan te leven. Die nu terugkeert in schaamte, in vernedering. Bestaat ons leven eigenlijk niet aan de lopende band uit zulke soort misstappen waarvan we lezen in die gelijkenis van de verloren zoon? Dat we denken dat we een stap vooruit doen of een stap omhoog. Waarvan we later moeten zeggen, het is een stap achteruit. Wat dacht die jongen nou niet in dat verre land? Hij dacht, dan ga ik mijn leven ontplooien. Daar ben ik vrij. Daar ben ik de God van mijn eigen tijd en eigen verlangens. Daar bepaal ik zelf wat ik doe. Daar bepaal ik zelf wat ik met mijn geld doe. Daar bepaal ik mijn tijd en mijn werkzaamheden. Hier in het evangelie staat de Heer Jezus terecht. En we volgen deze rechtszaak op de voet. Waarom staat de Heer Jezus hier terecht? Hij heeft toch immers niks gedaan? Hij staat hier terecht puur om wie hij is. En ook daarmee plaatsvervangend. Voor jou? Voor u? Dat hij hier staat vanwege onze ambities, plannen, carrière, gezin, het maken in dit leven. Wat schuilt er achter al die verlangens van ons? Zijn het geen goddelijke aspiraties waarin we, dat we graag aanbeden en bewonderd willen worden voor dat belangrijke werk, het mooie gezinsleven, materiële wilde waarin we ons kunnen baden? Waarom? Waarom streven we zo vaak van die mooie carrières na? Waarom altijd bezig met dat voorkomen van ons? Wat, gemeente, wordt de Heer Jezus hier dan juist ook mooi? De Heer Jezus heeft zich dusdanig hier tot een mens gemaakt dat hij nu veroordeeld wordt omdat hij zegt Gods zoon te zijn. Hoe staat hij hier? hoe gehavend, hoe bebloed, bespot. Wat gaan ze met hem doen? Wat gaan ze met hem doen? Ze willen hem vermoorden. Kan dat? God vermoorden? Dan komen we op de meest indringende vorm van haat die we kunnen aantreffen in ons menselijk hart. Wat we met de Heidelberger moeten belijden, dat we van nature geneigd zijn om God en onze naasten ook, maar ook om God te haten. God dood te wensen. Dat kan niet, hè? God doodmaken, dat kan niet. Niet met een pistool, ook niet met een zwaard. We kunnen wel God doden door hem dood te zwijgen. Net te doen alsof God lucht is in ons leven. Dat we met alles wat in ons is proberen om God te vergeten. Wie doet dat vandaag? Iedereen. Niet alleen Vladimir Poetin. Niet alleen Zelensky, ook ik heb het geprobeerd. Ook jullie. Daarom hebben we het toch gezongen. Psalm 14. Daarom staat het hier. Hij heeft zich tot Gods zoon gemaakt. En wij hebben een wet. Wij hebben een wet, zeggen deze schriftgeleerden. Wij hebben een wet. Ze doelen dan op een tekst uit Leviticus 24. Zo merk ook de kanttekenaren van de Statenvertaling, denk ik wel terecht op. Een wet die dus iemand die zichzelf tot God maakt, veroordeelt tot de dood. Dus Gods eigen wet wordt hier tegen hem gekeerd. Dat is natuurlijk wel de vroomheid gekroond. Hoe vaak was de Heer Jezus al beschuldigd van deze zonde? Nou, we kunnen daar een aantal keren van lezen. Ik noem u een paar teksten. Ik hoef ze niet op te zoeken, want ik lees ze gewoon voor. In Johannes 5 vers 18. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. De Joden zochten hem te doden, niet alleen omdat hij de Sabbat dacht, maar ook omdat hij zichzelf goden even gelijkmaakte. En in Johannes 10, vers 33. De Joden antwoordden hem: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde, uzelf God maakt. Het wordt als hoogmoed gezien. Het wordt niet als hoogmoed gezien dat wij met al onze schriftgeleerdheid zelf als God willen zijn, maar dit wel. En het bijzonders denk ik toch wel dat het de apostel Paulus was die in dat heerlijke hoofdstuk Filippenzen 2 het schrijft dat het de Heer Jezus was die in de gestaltenis Gods zijnde geen roofacht heeft om goden even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Nog een nogmaals, wat hier gebeurd is, het kerstevangelie, dat komt voor de rechterstoel van de mens. Hier zijn wij het niet mee eens. En nou het heerlijke. Wat is het heerlijke? Wat is het heerlijke? Het heerlijke is precies dan ook dit. Dat de Heer Jezus vanwege de zonde van mijn verlangen om als God te wezen voor de rechter wordt gedaagd en wordt veroordeeld. Hij wordt veroordeeld omdat hij zegt wie hij is. En typisch genoeg, Pilatus wordt bang, hè? Pilatus wordt bang. Ik denk dat het Grieks zegt, ik heb dat helemaal niet helemaal scherp, maar het Grieks gebruikt voor het woord angst of bevreesd vaak het woordje phobos, waar het woord fobie vandaan komt. Hij is er bang voor dat het toch wel eens waar kon zijn. En stel je voor, Pilatus als Griek, die weet dat het in de Griekse godsdiensten vaak zo is dat soms goden zich hullen in de schepping als mens. Stel je voor. Laat wij ons ook het voorstellen dat het toch allemaal waar is. En het is ook waar, gemeente. Wat is dit waar? Er is niks minder waar. Laten we dan vanmorgen heel persoonlijk tot die erkentenis komen. Dat we beseffen dat we van God niet kunnen bestaan. En dat de grofheid van de zonde ook hierin bestaat dat wij de plek van God in wilden nemen. Gebeurt wel eens in de kerk, hè? Kom het nog wel eens tegen. Dan worden mensen boos als ze naar de kerk gaan, omdat er iemand, gewoon een vreemdeling, die is op hun plek gaan zitten. Notabene op hun bank. Precies op dat hoekje. Als wij nou op Gods plek zijn gaan zitten, wordt het vanmorgen tijd om er van af te gaan. En niet weg te lopen, maar om ons neer te buigen. Om ons neer te buigen voor zijn troon. Is er ook geen grotere opluchting, gemeente, dat de Heer Jezus precies terecht staat om deze zonde, die lievelingszonde van mij, ook een genade. Als wij tot de Heer komen in de belijdenis, ook ik ben met al deze samengekomen om tegen u en tegen uw gezalfde op te staan. Mijn koninklijke ambities, ik lever ze nu in voor uw troon. U bent God en u ook alleen. Hij staat voor de rechter. En wat ben ik snel als iemand tegen me zegt, je bent ook maar een mens. De Heer Jezus hier, hij zwijgt. Zijn spreken is heerlijk, maar zijn zwijgen, o gemeente, zijn zwijgen. Een lam dat stemmeloos is. Wat een stilte in de rechtszaal. Wat een stilte. Het is gemeen, dat hij mens zijnde zich tot een God maakt. Hij zegt niks. O Adam, maar ook o laatste Adam, leer ons hier dat u zo nederig van hart bent. En dat u rust geeft. Kom gemeente. buigen wij dan in onze harten de knieën voor hem. Van de troon. Ik van de troon en hij erop. En dat voor eeuwig, gemeente, want dat, daar eindigt het straks mee. Wat we lezen onder andere in Openbaring 5. In een eeuwige onderwerping aan God. Klein voor God en God groot voor ons. Heerlijke eeuwigheid. En nu, voor zijn troon al, maar ook hier beneden. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, van Psalm 67 en daarvan het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En zo mooi ook aan het einde, hè? Dat is, nou, dat mag wel onze wens zijn, dat wij dat met elkaar, alle, niemand uitgesloten, en ook steeds meer mogen doen. Dat de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erkennen. Het vraagt om een erkennen, ook vanmorgen. 67, vers 1. Eindigen met dankzegging en dan zullen we ook voorbeden doen. Heere, breng ons tot die erkentenis van uw heil, van bovenal van de heiland, de verlosser, de zaligmaker. Dat het meest aanbiddelijke wordt wat we ooit kunnen bedenken, dat u mens bent geworden. En dat u uw mond niet open hebt gedaan voor de scheerders. Dat stemmeloze van u, o Godslam. Dat dat ons geluk wordt vandaag en morgen en al de dagen van ons leven. Breng ons hier, Heer, in de rechtszaal. Uw kerk is een rechtszaal. Dat we ook die vrijspraak en die rechtvaardiging ook hier mogen vernemen. Dat u ook daar stond voor mensen zoals wij. Dat u de zonde van ons goddelijke aspiraties, dat u die wegneemt. De kern van de zonde, die zo naar voren komt, hier. Geef dat het woord achtervolg wordt, Heere, met uw zegen. Dat het ons uitnodigt om meer te lezen in het woord. Dat heerlijke geschenk wat we van u ontvingen. Jong en oud. Gedenk de kinderen, de opgroeiende kinderen, de ouderen. Maak ons, Heere, als een Petrus. Die gegod om God moest worden aangekleed en bekleed. Steeds behoeftiger, steeds afhankelijker, bovenal aanhankelijker. Heer, we bidden voor deze wereld. Daarom gaat er zoveel mis. Als we naar u, Heere God, maar God konden laten. Ja, dan hadden we geen Tweede Kamer. Dan hadden we geen NAVO. Dan hadden wij geen eens kerkraden. Dan hadden we alles onder één koning, onder één herder. En dat zal het straks worden. Dat zal het straks worden. Heere, dwars door al deze wanorde van ons heen, werk uw eigen goddelijke plan uit. Breng nog velen thuis, hier in de Oekraïne, in Rusland. Gedenk de oorlog daar. Maar gedenk ook die koude oorlog hier. Wapen ons, Heere, in de strijd. Zoveel jongens en meisjes, zoveel mannen en vrouwen, zonder helm, zonder schild, zonder zwaard, op vijandelijk terrein rondlopen. Bekleed ons met uw wapenrusting. Gedenk de gemeente hier met de kerkenraad en de predikant. Gedenk alle gemeenten hier, de Heer in het dorp. De kerk ook hiernaast. De gemeente in de omtrek ontfermt zich over ons land. Het is ook uw land. Het valt ook onder uw heerschappij. En leer ons meer en meer dat uw wil geschieden. Dat uw koninkrijk toch komt. Geef ons een rustdag, dat we mogen rusten in uw wonden, dat we mogen rusten in uw regering, om Jezus' zaak. Amen. We zingen tot slot van Psalm 86 ook heerlijk, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen. En wat een belijdenis, hè? Dat laatste versje, jongens en meisjes. Dat is heerlijk, als je dat in je jonge leven mag doen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Het is Psalm 86, vers 5.
Thank you.
Wij mogen eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.